Dus, Ossan, een voorrecht om te mogen spreken van het Gods woord. Ondanks dat het Ossan wel, en dat, like Luc zei, Ossan met dat gepaste klein beetje stress voordat je naar voren gaat. En dat is ook vandaag het geval. Maar, laat me vertrouwen dat de Heer ook door zwakke mensen werkt. Stel je voor dat je op vakantie zit in het zuiden van Frankrijk en op je agenda staat er dat je ergens in de planning ook een klein dorpje, zo in een typisch Frans dorpje met van die smalle straten en oude grote uzekjes en zo weer en van die schattige bejaarde mensen die s'avonds heel lange petanken. En je wilt dat stadje gaan bezoeken, maar je hebt ook gehoord dat er door een gemeente is, zo zijn. Nog niet zo lang, maar er is door een kleine evangelische gemeente en dat maakt je wel curieus. Dus wat doe je? Je gaat wel op zoek en ja, natuurlijk, je vindt ze. Je stapt binnen en een heel aangenaam gesprek, je blooft er een aantal uren lang. En die mensen vragen eigenlijk, zou je vanavond niet weer een keer? En zou je niet het woord met ons van die aan? We hebben pech dat we eigenlijk niemand hebben voor vanavond te spreken in de gemeente en de mensen horen heren ook een keer iemand anders. En je mocht een uurtje vanuit Gods woord bemoediging spreken, hun echte preek, maar gewoon iets die op je hart legt, die aan met de gelovigen daar in Zuid-Frankrijk, binnen een glazen kluin. Misschien wat olijfjes zijn allemaal. Een gezellige avond waar je mag spreken over Gods woord. Wat zou je vertellen? Oké. En daar even over peest. Wat zou je delen met die broeder en zuster? Welk peest zelf is nu heel belangrijk dat een klein gemeentekje en een klein stakje nodig hebt om te horen? Stel je voor dat Paulus op vakantie is naar Zuid-Frankrijk. Je zou dit wel een zendingsreizen noemen, verzekerd. Zo geestelijk was het wel. Het is op zending in Zuid-Frankrijk. Dat is allemaal wel vreer. En die komt in die zesde gemeente, wordt van die gemeente via een maat, Evafras noemt me zeker. En je komt in dat stakje en die mocht spreken. Je wordt zelfs uitgenodigd en je twijfelt even zo met mijn vrouw, maar uiteindelijk mocht apostel Paulus toch spreken die avond in de gemeente daar. Wat zou die vertellen? En dat is eigenlijk een beetje de Kolossebrief. Kolossebrief is een brief naar een gemeente dat niet kent, net ervan hoort via Evafras. Je hoort dat ze jong zijn, ze zijn daar nog niet zo lang. Kolosse is een klein stakje, niet zo bekend eigenlijk in de buurt daar. Maar Paulus zweert dat er een gemeente is die wat worstelt met een aantal zaken en die schrijft een brief. En ook wel die, ook is hetgene die echt op zijn harte legt dat de gemeente moet zien, is Christus en zijn evangelie. De brief is heel, heel sterk over Christus, gaat heel sterk over Christus. Er was namelijk in de gemeente wat gedachten binnengeslopen, waarschijnlijk wat meer Joodse gedachten en mensen kwamen binnen en zeiden, fantastisch dat je christen zit, maar je mist nog een openbaring van kennissen. Of fantastisch, ja, Jezus, je moet hem volgen. Maar er zijn ook bepaalde dingen die je moet doen. Bepaalde dingen die je wel mocht eten en niet mocht eten. Of er waren ook mensen die zeggen, ja, fantastisch dat je de Heer volgt, maar je hebt ook extra ervaring nodig. Je moet nog iets meer ontvangen. En Paulus wilde eigenlijk verklaart de oorlog met die Christus plus gedachte. Christus en nog iets extra dat we nodig hebben in het leven om verder te groeien. En alleen maar Christus nodig, is Paulus. Bij een keer van zijn centrale gedachte is dat met toon. Christus is alles, het centrum van ons christelijk leven. En hier in hoofdstuk 3 gaat het verder. Je maakt, we hadden in de eerste twee hoofdstukken heel prachtig openlegd wie dat Christus is en de grootheid en de schoonheid van Christus, maakt die praktischer. Hoe ziet het leven van een christen eruit aan me weten wie dat de Heer is? En laat me eerst het hoofdstuk, wat heel het hoofdstuk lezen. Ik ga niet over ieder vers iets zijn waarschijnlijk. We gaan heel het hoofdstuk samen doorlezen en toen hoop ik om een aantal zaken eruit aan te doen. Het is een flinke brok, maar Jan Lepla, ken je wel allemaal, was overlast binnen in de gemeente. En die had gepreekt door 1 en 2 koning en 1 nuchtend. Dus ik pijs 1 hoofdstuk, dan begint ook wel. Net niet alles voor te lezen, laat me dat wel zeggen. Goed, Kolosse hoofdstuk 3, we gaan beginnen vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die de afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Liegen die tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed bent, die vernieuwd wordt tot de kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar of ziet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en allen. Bekleed u dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de andere als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet dit alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb je vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dit is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, sterf uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen, en de wetenschap dat u van de Heere als verhelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heer Jezus Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht die hij gedaan heeft terugkrijgen, en er is geen aanziens des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heer hebt in de hemelen. Tot daar. De centrale gedachte, ik heb proberen in een zinnen te gieten, dat ik wel uit de tekst toon, en die gaat als volgt, het is een hele zinnen, dat hoort bij een heel hoofdstuk. In Christus is God een nieuw volk aan het scheppen die zijn beeld naar de wereld uitdraagt. Dus dat is de centrale gedachte dat ik mij onder proberen, of hopelijk door de tekst heen, dan tonen. Ik kon dat in drie stekken doen, dat helpt ons dan. Het eerste is dat we in Christus zijn. Het tweede is dat God in Christus dus een nieuw volk aan het maken is. En dat dat volk een doel heeft om zijn beeld aan de wereld uit te dragen. Drie gedachtes dat we hopelijk tegen het einde van de tekst en de preek aan het geraken. Eerste gedachte dat we in Christus zijn. Dat ving me eigenlijk in die eerste vier versen. Paulus wilt voordat een ook maar behunt aan de praktijk van het geloof, ook maar behunt aan hoe dat we als gemeente gaan samenleven, wil hij behunt met de tongen wie naar mijn zin, wat dat me ontvangen in Christus. Ik vind dat een van die zaken die zo kostbaar zijn in het praktijk van, van een christen, is dat we nooit een opdracht kregen, nooit een aansporing kregen, of toch, ik vind hen in het Nieuw Testament, wat er niet Christus aangekoppeld is. Een van die gekende Efeze 5, waar dat er staat, mannen, wees je vrouwen, gehoorzaam. En toen staat er niet punt, maar toen staat er zoals Christus. De tekst dat David voorlaas, woon ik gisteren aan het zoeken, ik vond hem eigenlijk niet in Hebreeën, waar dat er staat dat de Heere en alles voornegaan heeft. Er is niets in dus christelijke praktijk die niet voornegaat aan Christus, dat we zien, en die dus voorbeeld is. En dat is hier ook weer het geval. Voordat we peizen over hoe dat als gemeente gaat samenleven en hoe dat als gemeente functioneren en we kunnen dus de opdracht zo kunnen zien, toch Paulus, yes, we kunnen ontvangen in Christus. En die doet dat, die toogt dat met drie zaken aan. We zijn in eerste plek gestorven met Christus, we zijn opgewekt en we leven vandaag met Christus en we gaan ooit verschijnen met Christus in heerlijkheid. Het eerste dat we zien, of dat we zien in de tekst, is dat we gestorven zijn met Christus. Die gedachte begint niet in hoofdstuk 3, maar hoofdstuk 2 zegt op een gegeven moment in vers 20 dat we gestorven zijn met Christus aan de grondbeginselen van deze wereld. Een paar versen verder proberen uit te leggen, wat bedoel dat ermee? Wat zijn die grondbeginselen van de wereld? En die noemt het verzadigen van het vlees. We zijn, als het ware, mensen zonder Christus geneigd om eigenlijk te leven van ons eigen leven te verzadigen. En Colosse kwam dan naar boven door religieus te doen. Men wilde eigenlijk ongedienst doen, ding doen dat de andere mensen zagen en dat men er heel geestelijk vond, maar eigenlijk kwam het erop neer dat ze niet God dienden, maar hun eigen aard. En Paulus zegt, als we met Christus gestorven zijn, zijn we met slaaf om de gedachte of de wil om de eigen te behagen. We zijn met slaaf aan de verlangens van de eigen aard. We zijn daaraan gestorven. En dat is het eerste antwoord. We zien dat bijvoorbeeld in vers 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus. We zoeken niet meer de dingen die op de aarde zijn, omdat we gestorven zijn met Christus. Maar we zijn niet alleen gestorven met Christus. Kijk of ik dat hier wegkrijg. Voilà. We zijn ook opgestaan met Christus. We leven nu in de vrijheid om God te kunnen dienen. Dat lees bijvoorbeeld in vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Toen vers 3 weer, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En toen vers 4, wanneer Christus openbaard zal worden, die ons leven is. Dus we leven vandaag in Christus, door Christus in deze wereld. We kunnen God op een vrije manier dienen. En dat is eigenlijk pure genade. Rond de kijken zien we heel veel mensen die geneigd zijn om dingen na te jagen. En een drang in ons leven om dingen te zoeken die in ons leven vervullen. En als je een rijke mens tegenkomt, had niet content zijn, een weldrukker zijn. Ik ken bozen die een hobby ervan gemaakt hebben om kleine bedrijfjes op te kopen. En soms grotere bedrijven, like nuzen, waar er 100, 120 man zijn. En ze willen dat wel wat opsmukken, dat dat interessanter is. En ze verkopen dat weer. Dat is een hobby. Ze doen dat eigenlijk. En eigenlijk zijn ze nu eens content, want ze rien met een gekke bak. En 6 maanden later komen ze nog met een gekke bak. En ze rien hem tot tegen de muur. En ze komt met een nog nieuwe gekkenbak. En je ziet eigenlijk dat ze jagen naar dingen om hun leven te vervullen, maar dat gaat niet. Waarom gaat dat niet? Omdat ze dat niet voor hun gemak zijn. Mijn baas is niet gemaakt om te leven voor bedrijven en vele geld. Mijn baas is niet gemaakt om met een vette Porsche rond te rijden. Mijn baas is gemaakt om de Heer te kennen. Ik kan weer allemaal gemaakt zijn voor de Heer te kennen. En als we de Heer, als we dus bekeren tot de Heer en in Christus zijn, maakt de Heer dus opnieuw bekwaam om voor hem te leven, om aan hem te kennen. Er staat een vers in Efeze, in hoofdstuk 1, dat de kracht waar dat de Heer mee opgewekt is de kracht die vandaag in ons werkzaam is. De kracht om voor hem te leven. Dus we zijn gestorven, we moeten mee leven voor die zaken die ons eigenlijk niet kunnen vervullen. We zijn opgewekt en we kunnen nu leven voor hem. En het gekste is in vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het feit dat we deel aan Christus, dat we in Christus zijn, heeft dus die zekerheid dat er een dag komt dat de Heer terugkomt. Maar meer juist dat de Heer terugkomt en God deelt in zijn heerlijkheid. In België kun je op verschillende manieren trouwen. Je kunt blijkbaar trouwen met gemeenschap van goederen, maar je kunt ook trouwen zonder gemeenschap van goederen. En bijzonder dat onderop neerkomt is dat je alle twee een bankrekening hebt en dat je die bankrekeningen vult en toen je zeker het was een overeenkomst voor de gemeenschappelijke onkosten. Maar eigenlijk had je alle twee dat tot achter voor elkaar. En het is ook een huwelijk dat we als het ware met de Heer hebben. Het is niet zo dat de Heer het opbrengt en dan weer er eigenlijk niet zoveel binnen geloof bijbrengt. Want de Heer heeft vele. Maar de Heer ook nog hebben klachten op zijn eigen rekeningen? Nee. Het is zo ver dat als we de Heer kennen en deel aan hem, dat de Heer zelfs eigenlijk zijn heerlijkheid deelt met ons. Er is niet meer dat een achterhoofd. En dat is iets dat we weten die weglegt van ons in de toekomst, maar dat heeft ons een ongelooflijke rust. Dat we weten dat de Heer niet achterhoofd van ons. En ja, dat is weer machtig om te zien. En er komt een dag dat hij terugkomt. Er komt een dag dat openbaar wordt en dat we met hem gaan openbaar worden. Ik denk dat daarom is dat in Romein 8 staat dat de aarde smacht niet naar de openbaring van de Heer, maar de openbaring van de kinderen van God. Waarom? Aan de kinderen zichtbaar worden, komt de Heer, wordt de Heer zichtbaar. En het is dat Paulus wil tonen, dat we in Christus zijn, dat we niet meer leven voor de wereld, maar dat we machtig zijn of bemachtig nu zijn om voor hem te kunnen leven. En dat we uitzien naar de toekomstige hoop. En het is ook daarom dat Paulus dus hun praktisch oproept om onze gedachten en onze blik op hem te richten. Hij zegt in vers 1, als je nu met Christus opgewekt bent, wat moet je dan doen? Zoek de dingen die boven zijn. Leef niet meer voor de dingen die je rond je ziet, maar werp je een blik op Christus. Vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet op aarde zijn. We moeten leven voor die nieuwe realiteit waar we deel aan gekregen hebben. De nieuwe realiteit dat we in Christus zijn. En die nieuwe realiteit voedt dus leven als gemeente. Het is logisch dat we kijk in Christus zijn en je zit in Christus, dat we topen in Christus zijn. En dat is een beetje de gedachte waar ik mee wil zeggen dat God een nieuw volk aan het maken is. En dat zien we bijvoorbeeld in vers 11. Voordat we kijken hoe dan als dat nieuw volk gaat leven, maar in vers 11 bijvoorbeeld lezen we, daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en ziet, slaaf en vrij, maar Christus is alles in allen. Er is een evangelie voor Joden en een andere evangelie voor Grieken. En toen nog een keer, een Christus die gestorven is voor de slaven en een Christus die gestorven is voor de vrije. Er is één evangelie van ons allemaal. Er is één evangelie die ons allemaal toevoegt bij de Heer. Waar lees me vers 15 en laat de vrede van God geersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees bedankbaar. Het christelijk geloof is geen individueel geloof. Ondanks dat we heel veel mensen zien die soms zeggen, ja, maar ik behoor tot de universele kerk en ik heb eigenlijk een gemeente nodig. Dat is Lari en Apeko, met alle respect. Mensen zeggen soms, togende mens die stille tijd en die heel veel bid in zijn binnenkamer, en dat is een geestelijke mens. Maar dat die mens hen levend contact heeft met andere geloven, niet deel maakt van de lokale gemeente, is dat voor mij niet zoveel. Het is, ik peize de liefde en de toewijding aan de gemeente toch heel veel van de geestelijkheid van een christen. Iemand die gewoon in zijn eigen kamer zijn Bijbel zit te lezen en die niet onder christen komt. Ik weet het niet. Ik peize dat er iets gemeenschappelijks, of er is iets gemeenschappelijks aan het christelijk leven. En dat zien we in de volgende versen. Paulus toont dus dat we een nieuw volk aan het maken, dat God een nieuw volk aan het maken is. En dat nieuw volk heeft een aantal zaken die heel duidelijk in hun leven aanwezig zijn. Ik zie er hier vier in de tekst, dat we alle vier even kort gaan deuren gaan, of toch een beetje deuren gaan. De eerste is, het nieuwe volk van God, dat God aan het maken is een volk die de zonde haat. En dat zien we in vers 5 tot en met vers 9. Opnieuw, vers 5 begint met, dood dan uw leden. Dus als een gevolg op het feit dat we in Christus zijn, dat we met hem gestorven en opgewekt zijn, en hem verwachten, door het volgt dat we dus doen, dat we zaken gaan doen. We komen doen de leden die op de aarde zijn. En toen noemt men een aantal zondes, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, afgoderij. En toen in vers 8 noemt hij andere zondes. Hij noemt een verschillende zondes die eigenlijk geen plek in het leven van christen. En hij had een heel agressieve taalgebruik als het gaat over zonde. Het is als het wat Paulus zegt, als je zonde in je leven hebt, wat je doet ermee, pak het mee in je hof, houd ermee tot achter je tunnelzakje, al die zwarst, nam eruit en klopt totdat het toe is. Als je geen tunnel zet, is misschien de reden dat je geen overwinning over zonde hebt. Dan moet je maar bij die gebeuren aan. Dat is weer. Nee, maar Paulus had heel agressieve taalgebruik als het gaat over zonde. Zonde in ons leven. Soms zijn we als kerken, of ik ken dat op de rapport gezien, dat ik merk ook bij mijn eigen leven, zijn we heel rap geneigd, en vind ik het heel gemakkelijk om te spreken over de zondes die in de wereld zijn. Het is toch wel slecht aan het gaan met de maatschappij. En er is een waarschuwing soms voor, wat had er in Budden de gemeente omgehaald, maar er is een heel veel grotere waarschuwing, wat had er in ons eigen leven aanwezig is. De strijd dat we moeten voeren is niet met de wereld, maar de strijd dat we in eerste plek aan het voeren zijn, is met de begeertes van ons eigen hart. En dat zien we hier. De zaken die in ons leven kunnen naar boven komen. Seksuele zonden zien we in de eerste versen. Ontucht, onreinheid. Zijn zaken. Wat dan ook hebzucht. De zonde dat ik pijze die soms wel meer ervaren worden in het Westen. We zijn heel rap om te springen voor bedoel verzonden, like homoseksualiteit. Een populaire zonde om een mening over te hebben. We zijn niet zo geneigd om te spreken over hebzucht. Maar al die zonden zijn geplekken in het leven van een christen. Maar in vers 8 stond er van die zondes die wat sluwer zijn. Je legt ook deze dingen af. En daar pees ik dat Paulus ook niet een onderscheid maakt in zondes, maar zondes die waar we misschien dat we gemakkelijker mee komen afmaken. Zaken like onreinheid en zo. Want er zijn er zondes die in een gemeente kunnen leven en in ons leven kunnen leven die veel geniepiger zijn. Je noemt bijvoorbeeld toorn, woede, slechtheid, laster, kwaadklappen van elkaar, schandelijke taal. Zaken die gust naar boven komen en we met elkaar open leven. Soms verstremen ze over elkaar en komen kwaad op elkaar. En Paulus zegt ook die dingen in plekken in het leven van een gemeente. Het slecht klappen van elkaar, we kennen het allemaal en binnen ons hebben we zesde probleem. Hoe rap hebben we niet in gesprek en het houdt nog een keer over een twin en nog een keer houdt het al wat negatiever over die persoon en nog een keer zijn we met drie aan het klappen van hoe goed dat we eigenlijk zelf zijn in vergelijking met die andere persoon. En Paulus zegt niet in. Dat hoort hier niet tussen in de gemeente. Laat me spreken op juiste manier. En ik peize hoe vecht me tegen die zonde? Hoe maak me de strijd aan tegen die zondes in ons leven? En spijs ik door zijn blik en zijn gedachten te richten op Christus. Aan mijn worst een voorbeeld met mijn hebzucht. Is het misschien niet zot om te gaan kijken naar bijvoorbeeld 2 Korinthe 8, die toogt dat de Heere rijk was, maar arm geworden is van ons? Aan mijn misschien worstel met hoogmoed, is het misschien niet slecht om te gaan kijken naar Filippenzen 2, waar dat de Heere alles afgelegd heeft omwille van ons? Aan mijn misschien ja, schandelijke tol en kwaadsprekerieën in ons leven kennen. Misschien is het goed om, like dat die in Petrus 2 zegt, te kijken naar de Heere die niet terugschoot als hem we bespotten. De sleutel bijzik tegen strijd, tegen zonde, is geen gedragsverandering. Maar is het evangelie preken tegen elkaar? Is het aarten van elkaar bereiken en tonen de Heere bereiken tegen elkaar? Ik dacht los daarvan, maar je ook in evangelisatie. Stel je voor dat je hier op de zeedijk aan het wandelen zit. En er komt iemand naar je toe en hij vraagt hoe dat het eeuwig leven kan. Ik weet dat je er een soortgelijk verhaal hebt dat er iemand op de zeedijk. Maar stel je voor, er komt iemand naar je toe en hij zegt: hey, hoe kreeg ik het eeuwig leven? Wat zou ik toen doen? Wat zou ik me vertellen? En Lucas leest me over dat de Heer op een gegeven moment aan het wandelen is. Er komt iemand naar je toe en hij zegt: goede meester, hoe kreeg ik het eeuwig leven? En wat doet de Heer? Je begint niet 5 stappen te zeggen om het eeuwige leven te hebben. Nee, je zegt: verkoopt alles. En het is eigenlijk een rare reactie, maar wat ik toog het is dat de Heer niet wil dat de rijke jongeling zijn gedrag verandert. Je toogt de pin in zijn hart, je toogt het hartprobleem dat net. En het is dat we willen hebben via elkaar. We willen niet dat we gewoon tussen de linkjes lopen, we willen dat ons aarde klopt voor de Heer. En pijs is strijd met zonde, maar moet dat dan? We mogen niet uitzien op het veranderen van hun gedrag, waar eigenlijk van Ben Hossan strin, waar we wel dan de zaarte overgeven, waar dan de Heer. Dus de gemeente, het nieuwe volk van God, is een volk die de zonde haat. We haten niet alleen het ding, we hebben ook ding lief. Akkoord, dat zien we in vers 12 tot en met 15. Ik dat blad alweer wegsteken, dat ik niet twee keer in het zesde zeg. Paulus zegt: bekleed u dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden. Opnieuw, en ik had gedacht dat ik heel veel het zesde zou zijn, voordat Paulus zegt hoe dat me akkoord moet lieven, begint hij met te zeggen hoe dat me heilig en geliefden zijn, hoe dat me uitverkoren van de Heer zijn. Hoe dat me moet pijzen over hoe dat het eruit ziet om liefde te en voor je broers en zusters, herinnert Paulus dus erop, eraan dat me zelf geliefd zijn. In Romein 5, en dat is een geweldige tekst, staat er dat de Heer in ons lief hadde, dat hij van ons gestorven had toen hij nog zonder zijn. Paulus wil daar, basic, iets. Ja, de redenering ergens is dat men begint twijfelen over: had de Heer me nu werkelijk wel lief? En mogen we zeker zijn dat de toekomstige genade wel echt van ons is? En Paulus bouwt de redenering op waar hij tot het punt komt dat hij zegt: wil je zeker zijn dat de Heer je lief had? Kijkt naar het kruis, want het kruis was er toen hij hem nog niet wilde. Er was een prediker die ooit zei dat de Heere Jon en mij niet meer gaan liefhebben bij 10 jaar. Misschien, en ik hoop dat ik bij 10 jaar ijveriger zin in het ben, ijveriger zin in het teugen misschien ook wat meer van de schrift ken, misschien ook gewoon een vele godsvruchtiger persoon zin, maar bij 10 jaar had de Heere mij niet meer liefhebben of dat me vandaag liefhebben. Waarom? Omdat de Heere zijn liefde op mij gezet had toen ik nog zonder was. En dat is zo'n rust als gelovigen. De Heere, dus de liefde van de Heere voor ons is niet afhankelijk van hoe dat we ons voelen vandaag, of hoe dat we onze weken eruit gezien hebben, of hoe we onze jaren eruit gezien hebben, maar is gewoon om het feit dat we ons lief hadden. Like wat de Heere tegen Israël zegt: ik ken je in de lief, waarom? Omdat ik in de lief ben. Zegt tegen ons: ik ken je in de lief, omdat ik in de lief ben. En daarom, ik kleed je in de eigen, met innig gevoel van ontferming. Zijn vriendelijk tegen elkaar. Zijn nederig. En dat wil niet zeggen dat we moeten depressief kijken naar zijn, dat wil basic zeggen dat we vooral moeten ogen pijzen van de mensen rond ons. Laat me onze broeder en zuster naar woorden achten. Ze is zachtmoedig tegen elkaar, echt geduld. We zijn nog niet zo lang bezig met gemeente en soms zie je wel net dat ding rapper gewoon op bepaalde front, dat ze rapper gewoon of dat ze hand. En geduld is hier van die zaken dat we echt nodig hebben. Zeker omdat we moeten elkaar vinden en we moeten elkaar stijl en manieren van communiceren brengen. En we hebben geduld nodig met elkaar. En Paulus zegt, we moeten in vers 13 elkaar verdragen. Ik vind eigenlijk zelf dat hij dat moest zeggen, maar hij is eigenlijk niet naïef. Van met dat je, is dat er in vers Matthäus, waar dat er 2 of 3 samen zijn, is er boel? Of het was... Het kan ook anders zijn, maar het is wel zo. Als je 2 of 3 mensen en lang genoeg in het zesde lokaal gestikt, komt er wrijving en Paulus beseft het. En die spreekt er ook op in. Laat me met de liefde dat we aan gekregen van de Heer akkoord lief en akkoord verdragen. En andere momenten zijn dat we akkoord gaan kwetsen. En die momenten komen. Moet me akkoord vergeven? Hoe moet me akkoord vergeven? Lijkt dat Christus dus vergeven. Het laat me het evangelie heel sterk in ons men aanwezig zijn. Laat me de boodschap van Christus, dat het zichtbaar wordt in ons leven. Er is een, ik pijs wel eens die Newbegin of zo, een van die missionaire man, ooit gezegd dat de gemeente is de hermeneutiek van het evangelie. De gemeente is, als het ware, de verklaring van het evangelie. Als je een collega hebt en die zegt, hey, laat ik het evangelie dan in, zou je eigenlijk kunnen zeggen, weet je wat, ik ga niet zeggen, maar kom ik er een paar dagen mee en kijk hoe dat als gemeente het openleven. Je hebt heel veel begrippen van hoe dat het evangelie in elkaar zit. De gemeente is, als het ware, de uitleg van het evangelie. Ik hoop dat het voorbeeld van ons in Langemarken aan mensen binnenkijken in de gemeente. En als ze zien hoe dat me daar zit met oudere meisjes, jongere meisjes, heel verschillende gezin, van heel verschillende hoeken en gedachtegoed, maar heel verschillende culturen, met een aantal dames of met kinderen van het asielcentrum binnen zijn Langemarken, is heel, heel divers. En ik ben daar heel dankbaar voor. Ik was zo gepijst, een kerkje en een dorpje, hoe kunnen we ooit divers zijn en over nationaliteiten heen gaan, maar dat lukt dus, en de Heere zegent daarin. Maar ik wil dat mensen binnenkijken, dat ze eigenlijk zeggen, de enige verklaring dat je hier kunt openleven, is dat er een God is. Dat er geen enkele verklaring is. Ik heb een collega die in een petankenclub zit, en dat gaat heel goed met die gasten. Waarom? Ze zijn iets gemeenschappelijks. En daarom functioneert dat. En zolang dat ze over petanken klappen, komen ze er echt wel overeen. Maar een gemeente is iets heel anders. Het is geen petankenclub. Het is een groep mensen die op alle fronten van hun leven, zo ver gaat het, dat we over elkaar fouten kunnen durven spreken. En toch bluf met open wandel. En dat is alleen maar te verklaren door de Heer. En dat is basically iets dat me die zo krachtig kan zijn in deze tijd. Want we zijn in een tijd waar we, je moet maar geeft naar elkaar en mensen zijn op een teen getort. Je moet maar het wat zeggen. En het loopt, ja, en het kan uit de hand lopen. Ik ken zo, mijn werk is zo een hele speciale plek. Dan neem je in dat je in een psychiatrisch centrum in de Bruggestraat, en ik zeg soms tegen mijn collega's, als ze echt weg met me kunnen, met mij in de Bruggestraat, dan sturen ze naar hier, basic. Want zo absurde figuren hebben daar rondlopen. En ja, van mij dat er iets gebeurt, en ze babbelen 3 weken met die akkoord. Het is zat voor daar soms hun een lamp in gedrooid te krijgen, want ja, je moet oppassen wat je zegt. En laat het evangelie en de gemeente gusten niet zo zijn, dat het wel lukt, en dat we ja, dat het een getuigenis moet zijn, dat de liefde van de Heer zo overvloeit aan mensen. Hier is er geen verklaring voor. En erken dat de Heer bestaat. Derde kenmerk, we houden de zonde, we hebben elkaar lief, is dat we een leven in rond het woord. En dat lezen we in vers 16. Laat het woord van Christus in een rijke mate in je wonen. We zijn een gemeente die leeft rond het woord van God. En dat is niet zo zot, want Paulus zei al in hoofdstuk 1, als we dat zo lezen, vertelde over hoe dat het woord gepredikt werd in Colosse en dat ze tot geloof kwam. En eigenlijk de gemeente ontstaat door de prediking van het woord. Verder een vers verder zegt dat het woord van het evangelie gepredikt wordt in heel de wereld en vrucht draagt. God schept zijn gemeente door het prediking van het woord van God. En God ondergoed zijn gemeente door de prediking van het woord van God. In Genesis maakt de Heer de wereld door de prediking van zijn woord. In Hebreeën lezen we dat de Heer de wereld ondergoed door het woord van zijn kracht, staat er waarschijnlijk. En zo is het ook binnen. De gemeente is een gemeente die leeft rond het woord van God. En toen denk ik het niet alleen over wat er hier op zondagmorgen gebeurt, en misschien tijdens de week in de Bijbelstudie. Maar laat mijn gemeentes zijn die spreken van het woord van God met elkaar in het alledaagse. Aan me in de auto zitten, onderweg, misschien naar het werk, of aan me te open gewone in nof zitten, dat we het woord naar elkaar spreken, dat we het evangelie tegen elkaar prediken, dat we elkaar herinneren aan de woorden van de schrift. Ik pijs dat we ook heel aan me leren in het leven van de gelovigen het woord toe te passen op gewone dagelijkse ding, pijs ik dat we ook heel sterker gaan zijn om het evangelie toe te passen in het leven van ongelovigen. Ik heb soms zoveel miserie om aan mensen op het werk iets te vertellen, om gewoon relevant en iets te brengen van het woord. Soms heb ik het gedacht dat het ook wel het gesprek een draai geeft naar iets christelijks, dat het is like dat je van eerste naar tweede gaat in auto zonder dat je naar Brian geduwd. Dat het heel veel leef maakt en het gesprek voelt stillen. Maar dat komt ook gewoon opeens omdat mezelf, of dat ik zelf niet zo gewend ben om gewoon in het alledaagse en ook gewoon aan mijn eten aan het mogen zijn, aan babbelen zijn, aan mijn auto zitten, om het evangelie te spreken tegen elkaar, om het toe te passen en te tonen aan elkaar in eerste plekken, dat het op alle vlakken van ons leven relevant is. Dus we zijn een gemeente die leeft door het woord van God, die bestond, bluft bestaan door het woord van God. Het laatste dat we zien is, we zijn een gemeente die verzadigd wordt door het evangelie. Een leven die verzadigd is met het evangelie. En dan lezen we vers 17 eigenlijk tot het einde dat we gelezen hebben. Ik ga vooral vers 17 nog een keer lezen. En alles wat u doet met het woord of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl die God en de Vader dankt door hem. Paulus zegt, en dat hem de kinderen van de genoeg wordt, en alles dat we doen, doe het door de Heer. En dank me daar de Vader voor. Het evangelie is niet zo dat het een deeltje van ons leven beëinvloedt en toen de rest van ons leven moet maar wat weer verder aanmodderen. Het evangelie werkt deuren op alle vlakken van ons leven. En dat zien we bijvoorbeeld in de versen die erachter komen. In de eerste versen, de eerste vier of vijf versen, spreekt Paulus over hoe dat het evangelie eigenlijk God deurwerkt in zijn zin, de relatie tussen man en vrouw, de relatie tussen ouders en kinders. Verder spreekt hij over hoe dat het evangelie eigenlijk ook dus drift als werknemers, slaven, werknemers, niet iedereen, dat hij namen dat vergelijken. Maar de zesde houding tussen jouw heren of jouw baas en jouw hier als werknemer. Maar ook omgekeerd, stelt dat je leidinggevend zou zijn op je werk, je de houding als leidinggevende naar je mensen die onder je staan. Het evangelie werkt deuren op alle vlakken van ons leven en schint deuren op alle vlakken van ons leven. Het beïnvloedt alles dat we doen. En dat is basically een van die kenmerken dat we moeten zien, dat we zien in de gemeente, dat Christus heel in ons leven heeft. Dat het evangelie alles begript in ons leven. Dus God is in Christus een nieuwe gemeente, een nieuw volk aan het maken, zijn gemeente. En dat doet dat met een heel specifiek doel. Je doet dat niet gewoon omdat men gezellig zo'n topen zit, maar God heeft een plan. En dat plan is al redelijk goed. Het plan of de bedoeling is als gemeente om zijn beeld aan de wereld uit te dragen. En dat zien we in een paar versen hem overslaan. In vers 9 tot en met 10. Ik ga overwegen vers 9 nog een keer lezen. Had gezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. We zijn de nieuwe mens hem uitgedaan en die spreekt over de oude mens hem uitgedaan en we hebben de nieuwe mens aangedaan en die spreekt dat die nieuwe mens dus vormt naar het beeld van hem die hem geschapen heeft, naar het beeld van God. En dat is hen, hopelijk, hen talen dat we niet. Dat is talen dat we kennen, dat we erkennen van Genesis 1, waar dat de Heer zegt, laten we mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En hij maakt Adam en Eva met een heel specifiek doel, namelijk om als beelddragers de wereld te vullen met het beeld van God. De opdracht van Adam en Eva is niet vervallen. Het is niet dat God zegt, dat is niet gelukt, want ik had het anders probleem. Nee, Gods plan begint in Genesis 1 en die zet dat verder. Het beeld van God, weten we, zien we in Genesis 3, wordt als het ware bevuild, wordt verbroken. Maar door het evangelie, dat kunnen we bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 lezen, door het evangelie worden we opnieuw gevormd naar dat beeld van God. God is opnieuw dat beeld aan het herstellen in zijn kinders. En dat beeld mogen we uitdragen naar de wereld. Zending begint niet in Matthäus 28, zending begint in Genesis 1, zodat de Heer zijn schepsel uitstuurt om de wereld te vullen. En dat is ook de opdracht dat we vandaan gaan zijn, om dat hersteld beeld van God aan de wereld te tonen. En de volgende versen, dat heb ik niet gelezen, maar wat ze nu zeer lezen, hoofdstuk 4 tonen dat ook. Dat de agenda van God en de agenda van Paulus eigenlijk hetzelfde is. In vers 3 van hoofdstuk 4 zegt hij, bid meteen ook voor ons, dat God voor ons een deur van het woord opent. Om van het geheimnis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimnis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Paulus vraagt voor te binnen, zodat er een deur open gaat, zodat hij opnieuw kan spreken van het evangelie. Opnieuw dat scheppend woord kan verkondigen in de wereld, zodat God nieuwe beelddragers kan maken, zodat God mensen kan toevoegen aan zijn gemeente. Het is dus heel bemoedigend dat Paulus vraagt voor te binnen, voor evangelisatie. Paulus is niet de mens die binnenwandelt in een stad en knikt naar mij en ze komt tot geloof. Paulus twijfelt soms, is soms benauwd. En soms is het nodig om goed nieuws te doen van een andere gemeente om toen weer moeten en om te spreken tegen een ander, tegen de stad waar dat door is. Paulus had zelfs zo nodig dat God zelf zegt tegen hem dat er mensen nog zijn in die stad dat moet bereiken. Paulus is op zich geen sterke evangelist. Daar was ik content, want toen zijn we al met wie. En ik zei aan de kant van Paulus dat over zulke dingen had. En het stopt niet alleen bij de opdracht dat Paulus heeft, maar toen zegt hij 7, vers 5 ook hoe dat we als gemeente moeten leven. Het is niet zo dat het evangelisatiewerk tot de selecte geroepenen, pechvogels of zo is, maar het is een opdracht voor heel de gemeente. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten geschikte tijd uit. Laat je woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Paulus roept dus op om zelf ook in de spreken en in zijn wandel van de Heere te getuigen. En ja, dat beeld en dat, ja, die goede boodschap dat men met anderen te delen. Ik hoop dat we deze morgen gezien en dat we iets heel prachtigs ontvangen in Christus. Dat we voor God mogen leven, door dat we in Christus zijn. En dat we eigenlijk mogen uitzien op die dag dat die geweldige woorden komen. Zie ik, maak alles nieuw. En dat we zijn heerlijkheid gaan zien en dat we in zijn heerlijkheid gaan delen. Ik hoop dat we ook zien dat er iets van die schoonheid ook vandaag gewinnen in de gemeente aanwezig is. Dat we het open mogen leven op een manier dat heel veel mensen ons mag. En dat het soms moeilijk en soms ook geestig kan zijn. Maar dat het evangelie dus aapt om tegen elkaar te spreken. Als er bijvoorbeeld zonde aanwezig is. Dat het evangelie dus aapt om elkaar lief te hebben. Dat het evangelie dus en het woord van God dus stopelt. En dat het evangelie deur werkt in het leven van ons als gelovigen. En dat we dat, die boodschap niet voor ons eigen moeite doen. Maar dat we die boodschap mogen delen met de wereld dat God rond ons in plaats zet. Ik heb nog te open. Dank voor dat.